Welkom bij de Zoomcast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart.
Wil iemand anders een keer het introotje doen?
Nee, jij bent quizmaster. Okay.
Nou, dan gaan we. Dag beste luisteraars, hartelijk welkom alweer een nieuwe aflevering van de Zoomcast. Het is een nieuw jaar, 2020, maar wij houden alles gewoon bij het oude. Dat betekent dat we met ons vaste panel, bestaande uit Koen Peppelenbos, Roos Kusters en Bart Temme, en natuurlijk Joost van der Heijden op techniek vanavond niet te vergeten, bespreken wij nieuwe Nederlandse boeken en we geven daar onze ongezouten mening over. Dat is wel ongeveer wat we hier doen, toch?
Ja.
Na een aflevering of 18 heb ik het eindelijk...
We proberen dat natuurlijk wel gefundeerd te doen.
Precies, een kordate intro. Voordat we het over het boek gaan hebben, nog even een klein beetje spanning. Hebben jullie nog literaire voornemens voor dit jaar?
Ik had 100 boeken lezen, dat was het enige.
Oké, dat is een hele mooie uitdaging.
Ik ben een paar keer net niet de 100 gehaald, of net niet, toch ook wel ruim niet. En ik dacht van, nu moet ik weer eens een keer de 100 halen.
Goed. Het is nu eind januari. Op hoeveel zit je inmiddels?
8.
Dan loop je precies op schema zo'n beetje.
Ja.
Nee, ik heb geen literaire voornemens. Ik lees al veel en ik hoop dat te blijven continueren.
Doen. Zijn er nog boeken waar jullie naar uitkijken die dit jaar? Of
Jeroen Brouwers.
Jeroen Brouwers, ja. Ja, daar kijk ik ook. Ja, en ook wel naar volgende maand Thomas Heerma van Vos. Ben ik ook wel benieuwd naar.
Ben ik ook wel benieuwd.
Ja. Bij Das Mag, zijn eerste roman daar.
Oké. Okay.
En Erwin Mortier in april. Kijk ook heel erg naar uit.
Dat wist ik helemaal niet. Ja. Leuk.
Nou, hebben we alvast wat titels voor volgende aflevering.
Ja, wie weet.
Mogelijk, ja.
Ja. Maar we gaan het vanavond hebben over een roman die ook helemaal aan het begin van 2020 verscheen. En die ook hoog nu in de bestsellerlijst staat. Volgens mij de hoogste literaire roman op dit moment. Van een heel bekende en succesvolle schrijver in Nederland, namelijk Herman Koch. En zijn nieuwe roman heet Finse Dagen, verschenen bij Ambo Antos. Over Herman Koch. Hij is al een jaar of 30, 35 of zo bezig als schrijver. Als we even door zijn oeuvre heen bladeren. Wat hebben jullie gelezen en wat vonden jullie ervan?
Volgens mij heb ik bijna alles gelezen.
Okay. Het begint, althans zoals hier staat, met Red Ons, Maria Montanelli. Een boek waar ook in deze roman weer naar verwezen wordt.
Ja, er zit nog een verhalenbundel voor. Toen was hij nog helemaal totaal onbekend. Maar de voorbijganger... verscheen volgens mij voor Red Ons Maria Montanelli.
Oké. Okay. En als we er zo doorheen bladeren, boeken die jullie echt zijn bijgebleven, die je heel goed of bijzonder vond?
Nou ja, god, vooral dat laatste werk van hem is natuurlijk heel bekend. Het diner natuurlijk als alle bekend.
Ja, doorgebroken.
Ja, maar Zomerhuis met zwembad heb ik gelezen, graag tegen hem.
Maar zijn jullie liefhebber?
Koen wel.
Ja, ik vind dat hij altijd... En ook die boeken voor het diner, daar zit al... Ja, ik hou wel van een beetje sarcasme in een boek. Dat mag tegenwoordig niet zo heel erg veel meer, maar ironie en dat soort dingen, dat is allemaal afgezworen. Maar dat heeft Koch heel erg in zijn boeken zitten.
Ja.
En dat vind ik wel te waarderen. En bovendien heeft hij af en toe wat venijnig, of af en toe, redelijk vaak heeft hij heel veel venijnige dingen in zijn boeken zitten. Dat vind ik ook wel grappig. De haat die in dit boek zit tegen onderwijzers en leraren. Nou, die zijn we wel vaker tegengekomen.
Ja, ik zou het zeggen. Hij is wel bekend bij hem.
Maar
zij is toch ook van school getrapt? Dus
ja, maar
die haat komt ergens vandaan.
Ja, maar daarom is het nog wel leuk om te lezen. Zeker als je zelf docent bent. Dus, en meestal moet ik ook zeggen dat ik het heel erg met hem eens ben.
Ja, dat heb ik ook altijd. Ik denk, ik snap het wel. Ik ben leraar, ik ben zelf ook leraar, maar ik vind het meest verachtelijke...
Het kan een enorm
storend en irritant personage zijn, de leraar.
Ja, de leraren zijn over het algemeen, ook op feestjes, zijn dat de meest irritante mensen. Ja, die gaan ook altijd dingen uitleggen en zo.
Die wil je ook niet... Daarom vier ik nooit meer mijn verjaardag.
Die wil je ook niet in je vriendengroep hebben, leraren. Doe het niet.
Maar daar heeft hij ook heel uitgebreid over geschreven in dat debuut. Hè? Red Ons Maria Montanelli, dat gaat over zijn schooltijd. Hebben jullie dat gelezen?
Ja, zeker.
Ja, dat vond ik echt mooi.
Ik heb dat niet gelezen.
Ja, ik wel. Ook, vond ik heel goed.
Dat is ook echt heel satirisch, hè?
Ja, klopt. Ja. Ja. Maar ik vind dat laatste werk, er zitten ook goede boeken bij, hoor. Kijk, het diner is natuurlijk, ja, wat moet je nog over zeggen, hè? Komt straks ook nog wel langs, denk ik, als we het over dit boek gaan zelfs? Hebben.
Volgens mij het best verkochte boek van een Nederlandse auteur buiten Nederland.
Ja, dus ik bedoel, er is al heel veel over gezegd en over gediscussieerd, maar ik vond het destijds wel een ontzettend goed en vermakelijk boek. Ja.
Ik ook.
En ik denk ook, wat ik heel goed aan hem vind, is gewoon heel vaak zijn stijl. En als we het dan over dit boek hebben, daar moet het straks nog maar even over hebben. Dan heb ik daar wel wat punten ook over. Maar ik vind, stilistisch vind ik hem altijd heel erg sterk. Ja. Ik vind, daar is veel te genieten altijd bij hem. En Koen zei net ook al dat sarcasme, dat zie je in het diner, maar ook in Zomerhuis met zwembad en Geachte Heer M. En ja, dat zie je ook in de laatste boeken heel sterk terug.
Ik heb Zomerhuis met zwembad ook gelezen, maar daar was ik niet zo enthousiast over eigenlijk. Maar,
nou, ik bedoel,
los van die ironie, daar hou ik zeer van, ja.
Kijk, je kunt heel veel over verhaalniveau zeggen en structuur. Dat is misschien niet altijd even sterk, maar inderdaad, op stilistisch niveau,
Nou ja, kijk, als we het over dit boek hebben, dat is die ironie. Ik heb soms heel hard moeten lachen, want er zitten ongelooflijk grappige fragmenten in. Mm-hmm. Maar het zijn natuurlijk allemaal korte...
Misschien moet je het even samenvatten.
Ja, dat vinden jullie altijd
een korte samenvatting.
Hè? Dan,
ik heb het hier wat uitgebreider uitgeschreven, dan vul ik aan.
Nou, dan mag jij aanvullen waar nodig, want als ik het...
Kort, hè?
Bart, ik ga een poging doen, ja?
Wil jij even luisteren, Bart?
Nou, het begint dus. Nee, het is een boek in drie delen. Er zit een intro en dan meldt hij van... Nou, als ik aan vrienden vertel over Finland, dan geloven ze dat allemaal niet. Dan begint het boek echt. Grof gezegd is het eerste deel dat gaat... hij maakt een sprong terug in de tijd. Hij gaat naar 1973, toen hij als 19-jarige jongen... niet wist wat hij met zijn leven moest gaan doen. Of eigenlijk, hij wist niet wat hij ging studeren. Wat zijn vader wenste dat. En dan besluit hij een tijdje in Finland door te brengen. In een, op een boerderij. En daar is hij aan het hout hakken. En daar komt hij eigenlijk tot het besef dat hij schrijver wil worden. Wat daarvoor is gebeurd... Ik weet niet exact hoeveel tijd daarvoor, anderhalf jaar daarvoor of zo, is zijn moeder overleden. En dat is eigenlijk het hoofdthema van deel 2 in het boek. Dus dan springen we eigenlijk naar de jeugd van een personage dat zeer sterke gelijkenis vertoont met Herman Koch. Want hij heet ook Herman Koch. En veel dingen in het boek lijken op waarheid gebaseerd te zijn. Mm-hmm. Dus dan komt eigenlijk zijn jeugd aan bod, wat jullie net ook zeiden over zijn overleden moeder, vroeg overleden moeder. En hoe hij met haar dood omgaat, de rouwverwerking en verder ook de hele gezinssituatie. De vader die er al een tijd een minnares op nahield en die na de dood van Hermans moeder... ja, die relatie verder uitdiept en eigenlijk zo snel mogelijk van zijn zoon af wil zijn. Nou, dat is een kort bestek, denk ik, deel 2. Dan in het derde deel...
Ja, niemand hoeft meer te lezen.
Wat zeg je nou?
Ze hebben niemand meer
te lezen. Trouwens, ik ga nu vrolijk naar deel 3.
Vrolijk.
Ik alles verklappen?
Nou, ik vind het heel moeilijk om dit boek uiteindelijk te bespreken. Ja. Want aan het eind gebeurt er wel iets wat heel erg mijn waardeoordeel ook bepaalt.
Daar ben ik wel met je eens.
Ja, en dan denk ik wel van, hoe kunnen we dat toch bespreken zonder
pas aan het eind van de aflevering.
Ja, misschien moet ik ook waarschuwen dan. Nu moeten jullie afhaken.
Dus dat hoeft dan nu nog niet. In deel 3 springt hij toch weer... dan is de thematiek eigenlijk dat tal van mensen, zijn vader, iedereen zit maar heel dom aan te staren. Oké.
Laat je niet
afleiden. Vader denkt dat hij homo is. Het begint eigenlijk met een Amerika-reis waar zijn halfzus woont en daar wordt hij min of meer aangerand door iemand. Hmm. En daarna gaat hij daarop door dat verschillende mensen in zijn omgeving vermoeden dat hij homo is. Dat blijkt als hij het leger in... of hij wordt opgeroepen voor de dienstplicht... en dan wordt er vermoed dat hij misschien wel homo is. En om die reden waarschijnlijk krijgt hij... wordt hij niet opgeroepen voor de dienstplicht. Zijn vader denkt dat hij homo is. Dat gaat hoofdstukken achter elkaar door van allemaal mensen die menen, tot aan zijn huidige vrouw toe, dat hij homo is. En dan gaat het verhaal een beetje naar het heden. En dan maakt de Herman van nu, Herman Koch, met zijn vrouw een reis naar Finland. En dan valt alles op zijn plek.
Heel goed. Ja.
Dus.
Of niet.
Of niet. Ja. Dat, dat of we, niet. Maar het wordt in elk geval een afgerond geheel.
Ja, ja dat wel.
Ja. Nou, heel duidelijk toch? Ik had nog een paar dingen die denk ik goed zijn om te noemen om het volledig te maken.
Oh. Ja.
Oh. Als hij met de jeugd in Finland is op 19-jarige leeftijd, dan heeft hij ook nog een soort kortstondige romance.
Exact.
Met een meisje genaamd Anna.
Ja.
En nou ja, daar gaan we het straks vast nog even over hebben. Maar dat is een soort, ja, ook een soort levensbepalende gebeurtenis voor hem, waar hij zijn hele leven aan blijft denken.
In dit hele boek terugkeert steeds.
Precies,
hè?
Ja, ja. Echt een centrale lijn. En in dat eerste deel wordt die verhaallijn in het verleden nog afgewisseld met een lijn in het recentere verleden, waarin hij al succesvol schrijver is en naar Finland toe gaat. Hij bezoekt dan een Finse boekenbeurs.
Ja.
Eindeloze uitweidingen over hoe is het om alleen op een hotelkamer te zijn en in een restaurant te zitten. Nou, misschien ook voor straks. En uiteindelijk denk je ook van waar gaat die lijn heen? Maar dan op het eind in die boekenbeurs komt hij in een soort standje terecht. En daar vindt hij dan een bundel die ook getiteld is Finse Dagen, een poëziebundel. En hij bladert daarin en dan herkent hij zijn eigen naam en ook nog wat dingen over die daar zijn gebeurd. En het blijft een beetje in het ongewisse wie precies de auteur is van die bundel.
Las ik het uit vanmiddag pas en ik moest echt terugbladeren. Ja. Want natuurlijk denk
word je
als
op
lezer
het verkeer,
dat iemand de schrijver is en dat blijkt anders te liggen.
Ja.
Maar het staat inderdaad nergens.
Nee. Dus dat
is wel bijna het einde verklapt.
Ja, klopt, ja. Misschien hier moet wel wat in geschrapt worden, denk ik nog.
Nee.
Deze lange samenvatting.
Het is toch gewoon nu gewoon
dit heb je wel allemaal nodig. Er gebeurt wel van alles wat dat betreft. Hè? Want inderdaad, deel 2, dat had je heel volledig. En dat derde deel, dat zijn eindeloze sterke verhalen. Ook nog over motorvakanties met een vriend. Hoe hij zijn huidige vrouw in Barcelona ontmoet. Dat hele verhaal in Baltimore.
Liftvakanties.
Dan zwaaiert het in één keer uit aan een soort impressionistische herinneringen met inderdaad thema's zoals jij die ook benoemde.
Nou ja, of hij al dan niet homo is of heel mannelijke dingen gaat
precies.
doen.
Precies, maar ik denk dat er qua zeg maar verhaal een aantal heel opvallende dingen zijn. Dat het dus al dan niet autobiografisch is, maar in ieder geval wekt hij heel sterk de indruk dat het dat is. En dat het ook niet zo'n plotgedreven boek is, zoals bijvoorbeeld Het Diner of zo. Het is niet een spannend verhaal. Hè?
Nee, dat is waar.
Het bestaat veel meer uit scènes.
Ik vind dat wel, dat vind ik wel te roemen hoor, dat je dat ook durft. Dat hij heeft wel een totaal ander boek ook geschreven dan zijn voorgaande boeken.
Ja.
Dus ik denk wel mensen die echt van dat werk houden, van die laatste romans die hij geschreven heeft, die gaan wel een heel ander boek nu lezen.
Ja.
Dus,
het is ook niet echt een spannend boek of zo, terwijl hij dat wel kan.
Ja, zeker. Ja. Maar ik denk ook, hij noemt het zelf geloof ik.
Zijn
meest belangrijke
boek. Maar het wordt steeds spannender en beter eigenlijk naarmate je verder komt. Want ik vind dat lezen over Finland en zijn houthakkerswerk in die bossen vond ik hartstikke leuk. Maar die eindeloze, ik weet, Koen die schreef dat ook op in een recensie, die eindeloze uitweidingen in het eerste deel over hotelkamers, of althans, ik weet niet, als je belemmerde wel een beetje het doorlezen.
In het tweede deel ook hoor, ik vind het over, en ik heb enorm met het boek geworsteld, want die uitweidingen zitten ook in zijn andere romans, hè, bij Het Diner ook en Zomerhuis met Zwembad, maar daar kon ik enorm van genieten. Ik weet het niet, het was domgouwe hoer af en toe, fijngouwe hoer, ook heel erg goed geschreven, ironisch, sarcastisch, hoe je het ook wilt noemen. Dus daar kon ik enorm van genieten. En hier worstel ik af en toe enorm met die uitweiding. Denk, net niet scherp genoeg, net niet.
Je vraagt je ook wel vaak af van wat is nou de functie van sommige
scènes. Sommige dingen kun je dat afvragen.
Ik zeg het ook. Ik vind ook. Ik vind het niet grappig genoeg ook altijd. Ik denk, het mist een soort scherpte of zo.
Ik vond het tweede deel, eerlijk gezegd, over die moeder, met name die herinneringen aan zijn jeugd in Amsterdam, wel heel erg mooi. En ook met ter zake doende uitweidingen. En ik moet toch echt zeggen, ik noemde het net al, ik heb af en toe erg hard moeten lachen. Er zit zoveel onderkoelde humor in. En is dat geen vereiste voor een boek, maar het was wel zo.
Ik kan me niet herinneren dat ik echt gelachen heb om dit boek.
Ja, ook niet in het tweede deel.
Nee, ook niet in het tweede deel. Maar ja, ik denk die...
Nou, ik,
die stuk over zijn moeder, maar vooral de omgang met zijn vader en dat een beetje onhandige gedoe met zijn nieuwe vriendin,
weduwe.
Die ook nog weer ouder is dan zijn eigen moeder. Ja, daar zitten wel een paar... Wat ik een mooie scène vind, is dat hij bijvoorbeeld op straat met zijn moeder die minnares tegenkomt. En vanuit de verte ziet, terwijl zij hen niet ziet.
Nee.
Dat is op zich een hele mooie scène.
Hij heeft dan ook meteen een oordeel over haar. Hè? Hij begrijpt ook niet waarom valt mijn vader op zo'n vrouw.
Zo'n vrouw.
Terwijl ik zelf zo'n mooie moeder heb. Hè? Ja. Zo ziet hij dat zelf.
Hij is een moederskind. Hè?
Ja.
En dat vind ik een heel mooie scène. Maar inderdaad zitten er heel veel van die scènes in. Inderdaad, die hotelscènes. Die ik ik denk van dat heb ik al eens een keer in hele slechte reisverhalen gelezen.
En ook over het bestellen van eten. En alleen eten in een restaurant. En het is ik vind het niet grappig genoeg. Ik vind het clichématig bij vlagen. Ik denk, dat vind ik echt jammer. Mm-hmm. Vond ik teleurstellend.
Maar ik dacht, komen we misschien nog op, maar dat helemaal op het einde van het boek zit zo'n rare draai in het geheel.
Ja, ja.
Want dan thematiseert hij eigenlijk wat is waar, wat is niet waar.
Ja.
Zelfs wat is, als je het autobiografisch, dat er ook nog van alles bedacht kan zijn. Ik had heel erg vanaf dat moment het idee van ik ben de hele tijd bij de neus genomen.
Nee, maar jij zegt dat hij noemt dat bij het derde deel, maar hij doet dat het hele boek door. Vanaf bladzijde 1 begint hij over wat ik me kan herinneren.
Ja.
Of dit vertel ik voor het eerst.
Ja.
Plotseling komt dit in mij boven, deze herinnering. Maar, dus het gaat voortdurend over over liegen en over...
Ja, dat klopt. Ja. Maar in het derde deel thematiseert hij dat, omdat hij ook voorbeelden uit zijn eerdere werk aanhaalt en gewoon ook zegt dat hij daarop is aangevallen.
Hij haalt ook die Valkskrant interviewen aan. Hè, van, klopt dit verhaal wel?
Ja.
En het wordt heel erg expliciet
dus daar
ook
wordt
gemaakt.
Het heel,
hè?
Het klopt inderdaad dat daarvoor inderdaad al steeds aangestipt wordt. Zo van, ik weet het niet allemaal meer inderdaad.
En sommige dingen heel goed. En nu komt deze herinnering voor het eerst naar boven.
Dit kunnen jullie zelf wel invullen.
Ja.
Zo van, hè, als ze ouders seks hebben of zoiets.
Ja.
Dan staat er opeens, de rest weten jullie zelf wel.
Ja,
dat soort elementen zitten er al in. Dus dan denk je van, ben ik op andere momenten ook het bos ingestuurd door hem?
Het Finse bos, hè?
Want hij is toch wel heel erg geslepen natuurlijk, schrijven.
Ik vind het te opzichtig gewoon.
Ik
dat
ook.
Is mijn probleem, want ik bedoel, iemand anders hebben we ooit ook gehad, meer dan een jaar geleden. Pfeiffer is ook zo'n iemand die dat kan, hè, die dat doet, of Rob van Essen, maar die doen het gewoon fantastisch, vind ik. Niet opzichtig, maar mooi impliciet. En daar ga je wel in het spel mee. Ik vind dit iets te... dit is een te opzichtig spel of zoiets.
Ja, het is absoluut kraakhelder. Dus alarmbellen kunnen bij je afgaan.
Ja,
maar dan nog blijf je zitten van, wat wil die daarmee? En wat is de bedoeling, want ik denk dat echt uitsluitsel komt er natuurlijk ook niet. Het blijft een beetje een wonderlijk bouwsel van.
Ja, wat het raar is, dat hij het naar buiten toe heel erg presenteert, bijvoorbeeld bij Jinek, als een autobiografie. Dus dan wordt het heel erg als een autobiografisch gegeven. Dan zegt hij wel even in een bijzin bij dat het een boek is natuurlijk en zo, en dat hij. Maar over het algemeen wordt het is gewoon reëel één op één.
Dit is gepresenteerd al als... Ja, ik keek even naar de neurcode, maar dit is een roman.
Het staat op de voorkant zelfs, roman.
Staat er ook op.
Dan is het...
En hij zegt ook een aantal keren in het boek van dit is een roman of zo. Van, expliciet dat ook.
Zo heeft de uitgever het ook gepresenteerd. En natuurlijk, het is heel simpel. Als je ik tikte dit in, hè. Gewoon voor de lol eens kijken, want hij heeft bijvoorbeeld om te beginnen, het is voor A. Zijn vrouw heet Anna. Ik weet niet hoe
Amalia
zijn vrouw heet. Of Amalia. Ja. Die kan het zijn, maar er staat onder voor A waar je ook bent.
Dus Anna.
Er komen nog er komt een Finse Anna in voor. Er komt nog een andere A in voor. En dan ga ik een bladzijde.
Anna
dus
Karenina.
Dat vindt hij leuk om daar mee te spelen. Maar dan kom je bij de twee motto's. En één daarvan, de bovenste, is een motto uit het gedicht Finse Dagen van A. Aalto. Een personage, want dat kan ik wel zeggen, dat in het boek voorkomt. En ik kan denken dat die Aalto, die bestaat misschien wel, maar die bestaat natuurlijk helemaal niet. Die geeft op Google nul hits. Wel kwam ik toen op een artikel in Vrij Nederland, getiteld Finse Dagen uit 2012 van Herman Koch, waar dit verhaal enigszins anders wordt verteld en waar A. Aalto heel andere geboorte- en sterfcijfers heeft.
Hij heeft inderdaad voor Vrij Nederland een soort lang kort verhaal geschreven. Ja. Waarin dat uit dat eerste deel, die periode in Finland, waarin hij daarin voor het eerst over vertelt. En toen heeft hij ook heel veel reacties gekregen van mensen. Van, nou, heb je dat echt meegemaakt? En dat geloven we niet en zo. En toen is hij erover na gaan denken en heeft hij besloten, ik werk dat uit tot een grotere roman.
Maar wat is nu jullie oordeel dan bij dit boek? Ik snap niet.
Het ging over of het roman of autobiografie is.
Zo bedoel je.
Ik heb er een citaat uit het boek even erbij gepakt. Op bladzijde 258 zegt hij gewoon heel expliciet, de verteller: dit boek is autobiografisch. Een interviewer die daar geen genoegen mee neemt zou bijvoorbeeld kunnen vragen welke gedeelten van dit boek misschien niet autobiografisch zijn. En ik zou daar volgens op kunnen antwoorden dat dit er niet toe doet. Mm-hmm. Zo gaat hij nog een tijdje door.
Daar heeft hij ook gelijk in.
Ja, maar ik vind ook wat Bart zei, dat het hierdoor zo opzichtig wordt dat je het spel ook doodmaakt.
Ja, hij legt eigenlijk wat een heel mooi literair spel kan zijn, legt hij heel erg bloot. Hè? Je hoeft als lezer helemaal niets meer te doen of zoiets, of erover na te denken.
Dat weet ik niet, want je kunt alles voor zoete koek slikken of je afvragen wat hij hiermee wil. Met deze constructie.
Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Ja, wat wil hij hiermee?
Ja.
Geen idee.
Ik heb daar ook over nagedacht, maar ik denk ook, kijk, als je zo'n autobiografisch verhaal verzint en je verzint er dingen bij, dat is prima. Dat zal niemand je ook kwalijk nemen.
Ik vind het volstrekt normaal dat hij dat doet en met zijn verleden.
Dat noem je fictie.
De fictie van maakt. Ja. Ik denk dat hij geprobeerd heeft een mooi afgerond verhaal te vertellen. Want het gaat ook over zijn schrijverschap, het hele boek. Dat het zijn droom is als jongen om schrijver te worden. Ja. En zie hier het resultaat van de volwassen Koch. Ja. Dus ik denk dat hij echt een soort meesterproef van ze kunnen heeft willen afleggen ook.
Ja, en dan vind ik het jammer dat je er steeds zo expliciet bij wilt vermelden van, pas op lezers, het is ook een literair spel. Neem niet alles zo letterlijk. En tegelijkertijd precies. Steeds zeggen van, maar dit is echt zo gebeurd. Ook al is het ongeloofwaardig.
Blijft hij ophameren.
Ja, dat had weggemoeten, vind ik eigenlijk.
Ja, behalve als hij het zo belangrijk vindt dat het echt een element van zijn constructie is. En dat is het volgens mij wel.
Ja, het is een constructie.
Ja, natuurlijk is het een constructie. Ja. Maar de vraag is of het een sterke constructie is.
Hij vindt het relevant. Voor toch zijn verhaal.
Ja, en er zit ook een soort openbaring in van hemzelf, dat hij eigenlijk vanaf zijn jeugd al heel veel verhalen verzint, die hij als een soort waarheid presenteert. En Koen, jij had daar ook nog een voorbeeld van, wat ook in de roman genoemd wordt. Waar een van de Zoom-recensenten bij betrokken was. Het gaat er dan om dat hij schrijft volgens mij een verhaal in HP De Tijd over een soort motorvakantie die hij met zijn oom maakt. Ja. En daar komen dan reacties op.
Nou ja, dat stuk heeft hij ooit in de Haagse Post, HP De Tijd, geschreven. En een van onze recensenten, Wiebren Rijkenboer, die heeft daar een reactie op geschreven. Van ja, dat kan helemaal niet, want die motor bestond toen nog niet en dat concert, daar kon je niet bij zijn, want zus of zo. Zo. Dus die heeft daar een reactie op geschreven. Dus dat fabuleren zat er toen al in, terwijl je het ook presenteerde als een soort authentiek. Maar
dat is toch helemaal niet erg?
Nee, dat vind ik ook niet erg.
Nee, dat vind ik ook helemaal niet erg.
Nee, ik vind het ook niet erg.
Ja, leuk. Ja. Maar daar, dit voorbeeld.
Maar dat noemt hij expliciet dus hier in het boek.
Ja, klopt, ja.
Zo om waarschijnlijk aan te tonen. Dus van zelfs bedachte verhalen kunnen heel authentiek zijn. Of die kunnen nog steeds het gevoel weergeven wat je misschien echt hebt.
Ja, ja.
En misschien ben ik daar niet echt geweest, maar het geeft wel weer hoe het echt had kunnen zijn. Ja. En dat is misschien belangrijker dan de waarheid.
Ja, ja.
Nou ja, als je dat vindt, en dat vind ik ook bij fictie, dat dat belangrijker is. Mm-hmm. Dan maakt het ook niet zoveel uit of het wel of niet waar is. Maar omdat hij er zelf weer elke keer een punt van maakt, denk ik van dan gaat het een beetje verloren in dit boek.
Klopt.
Want als hij het gewoon had opgeschreven als verhaal zonder het te thematiseren, was het volgens mij veel sterker geweest.
Ja, dat heb ik precies hetzelfde. Het had weggelaten moeten worden in de structuur. Ja.
Want het enige wat nu nog een goed effect zou zijn, was dat er zoveel verzonnen zou zijn dat hij bij wijze van spreken nooit in Finland is geweest of zo.
Ik denk dat dat ook waar is.
Ja, ja dat begon ik me ook af te vragen.
Ik vind dat is wel weer
dat is wel weer het andere uiterste. Ja, maar,
Maar ik vind het helemaal niet interessant of het waar is.
Maar
door het zo weer te benadrukken, denk ik van why? Het hoeft helemaal niet. Maar daardoor wantrouw ik het veel erger.
Ja, maar dat is ook de bedoeling. Dat is de opzet, denk ik ook.
Opzet is om alles te wantrouwen.
Ja, ik denk dat die van de lezer wel een wantrouwig wezen maakt, ja.
Hij houdt ook, dat heeft hij ook gezegd, hij houdt van de onbetrouwbare verteller. Ja. Hè? Dat vindt hij mee. En dat zie je natuurlijk in andere romans ook heel sterk terug. Dus ik bedoel, dat past natuurlijk wel hier ook weer bij.
Ja,
want ik moet ook zeggen, als je dan die Finse passages nog eens doorbladert en zo, erg concreet en specifiek wordt het ook nergens. Het is wel een beetje zo van, besneeuwde dennen, bevroren meren, mensen op langlaufen.
Ja, het beeld dat we van Finland hebben, precies. Ben er ook nog nooit geweest. Ik zou dat ook zo denken.
Ja, precies, uit zo'n reisgids geplukt. Zo'n naam als
Finse
Anna.
Dames.
Ja. En ook vooral als hij terugkeert, die passages, die zijn zo algemeen en ook weer zo toevallig dat je denkt, het moet wel verzonnen zijn. Ja. Dus ik las nog wel, heeft een interview met Volkskrant Magazine gegeven, dan gaat iemand ook met hem naar Finland en daar heeft hij dus een gesprek waar ook die uitgever en zo bij zijn. En dat zijn diezelfde personages als in die lijn waarin hij naar de boekenbeurs gaat. Dus of de Volkskrant verslaggever zit ook in het complot, of die mensen bestaan wel daadwerkelijk. Maar er zijn ook foto's van hem dan in Finland. Dus
ze zullen ongetwijfeld zijn geweest.
Ja.
Maar of dat in 1973 was. Maar nou hebben wij het weer de hele tijd alleen maar over of het echt is of niet.
Dat thema overheerst toch wel inderdaad. Ja. Maar misschien moeten we nog even naar de stijl. Bart Kater dat in het begin
Ik vind dat thema van homoseksualiteit interessant in het boek. Omdat het zo, Roos zei ook al, in het derde deel wordt het heel erg nadrukkelijk. Maar ook dat zit al eerder in, want zijn vader vraagt het ook al een keer.
Eigenlijk volgens mij dat derde deel. Dan krijg je hoofdstukken lang achter elkaar wie allemaal wel niet denkt dat hij homo is.
Dat zit er ook al eerder in. En die en je denkt, god, wat moet dat toch? Het heeft voor de rest als een soort raar tegenwicht tegen zo'n Finse flirt van 3 dagen. Dus het is niet eens een echte grote romans. Wat er precies gebeurt, weten we ook niet eens. Hè? Dus dat wordt ook allemaal niet beschreven. En ik heb eigenlijk geen idee. Maar
misschien
het werkt,
is het dan nu tijd om gewoon het einde te gaan onthullen, toch?
Want dus we dan moeten jullie nu afhaken.
Nu moeten jullie
spoiler,
afhaken.
Spoiler.
Dus nu komen de spoilers.
En tussen Heijman tegen Anna. Oh, sorry.
Voor de draad ermee.
Op het einde wordt duidelijk wie die dichtbundel heeft geschreven. En ook hoe die aan zijn einde komt.
Misschien moet je. Weet je wat we kunnen zeggen? Doe dit. Hij komt aan zijn einde op dezelfde manier als waarop Anna Karenina aan haar einde komt.
Onder de trein?
Mogelijk.
Niet de passage ook waar je je stijl van achterover schrikt, toch?
Omdat nee.
Personage was ik eigenlijk ook alweer totaal vergeten. Zo'n 200 bladzijden later.
Ik moest ook terugbladeren.
Dat is dus wel een groot probleem in dit boek. Je komt er in deel 3 achter. Oh, waarom is hij nou zo belangrijk?
maar als je dan terugbladert, denk je van er zit een ontmoeting met deze man in.
Ja.
Veel eerder in het boek. En heel veel komt daar ook niet uit, hoor. Maar dat staat op een gegeven moment. Hij gaat naar die man toe met een paar andere mensen. En verontschuldigt zich dan dat hij andere mensen heeft meegenomen. Maar dat vat je helemaal niet op als meer dan dat.
Nee.
Zo van, die anderen waren ook meekomen. En nu heb je heel veel visite in huis. Maar meer dan dat is het niet. Terwijl je door dat einde denkt van, er moet meer zijn geweest.
In dat donkere halletje bij de wc-deur.
Ja,
maar dat staat er, staat er niet. En ik heb, nee. Dus.
En als je toch de hele tijd zegt, nu ga ik eens de waarheid opschrijven, Herman, waarom vertel je het dan niet? Is het alleen maar voor die kwinkslag aan het einde?
Ja, dat klinkt negatief, maar ik vond het door het einde, toen dacht ik, oh shit, ik moet nog weer even helemaal terugbladeren. Ja.
Nou, en ik vond het daardoor wel leuk.
Bij start, ja.
Ja. Zo van, het verhaal dat verteld is, is helemaal niet het verhaal dat verteld is. Dat kreeg de indruk. Mm-hmm. Zo van, als je het weer leest, zou je dan niet een totaal
andere
leeservaring krijgen.
Ja.
Nu vallen de katten weer van de stoel. Ja, ik vind het wel interessant. Ik vind ook inderdaad, wat Bart eerder ook al zei, wel knap dat hij iets nieuws is begonnen.
Ja,
dat hij niet blijft in zijn eigen dingetje. Ik weet niet of het helemaal geslaagd is.
Nee, dat vind ik ook niet. Maar ik denk wel, het is wel iets heel anders dan de vorige romans.
Ja, ja.
En daarmee is het wel
weer
die
waren
een
ook natuurlijk gewoon kernachtiger. Want als wij nu dit zeggen van, er speelt dus ook, nou, er speelt van alles. Er zijn een heleboel thema's aan te wijzen. Want nu noem je net de homoseksualiteit. Maar zelfmoord is ook een thema, want het komt elke keer terug.
Ja.
Er zijn
drie
zelfmoorden zitten erin. Ja. Ik denk, wat wil je daar nu precies mee? En hij probeert misschien wel te veel in één boek te vangen, waardoor het toch een beetje onsamenhangend wordt als
ook steeds,
geheel.
Ja, ook steeds dat alcoholisme wat in elke verhaal terug.
Jullie wilden dit zo graag.
Nou, ik was er heel erg nieuwsgierig.
Jullie wilden dit zo graag lezen. Ja, ik was minder enthousiast en nu ben ik toch.
Enthousiaste.
Nou, ik ga niet zeggen dat het een buitengewoon fantastisch, fenomenaal boek is, maar ik heb het wel met plezier gelezen.
Ja, maar ik denk wel dat ik nog iets beters ga lezen in 2020, is mijn vermoeden.
Ja, ongetwijfeld.
Wat mij er persoonlijk nog een beetje aan stoorde, ik kijk even naar Bart als een generatiegenoot. Ik had op een gegeven moment wel, zeker
wel weer even scherp gesteld deze discussie, hè?
Nou, dat ik zeker in dat derde deel ongeveer op elke bladzijde wel drie keer die modieuze frase, oké, boomer, kon gebruiken.
Ja, oké,
boomer.
Begrijp
je
nu
wat
ik
bedoel?
Ja, zeker wel. Jullie zitten ook nog in een generatie verder.
Ik vind het niet zo fijn dat ik nu gelijk geschakeld word
met
Koen. We gaan van jong naar oud.
En zelfs ik ben na de
boomer. Ja, jij bent
zelfs ik.
Maar op een gegeven moment zijn er een beetje van die bedrieglijke nostalgische scènes over dat motorrijden en over dat alcohol drinken en ook over alle vrouwelijke personages, hoe hij die beschrijft en hoe die mij opwerken, dat ik denk van nou, een nieuw decennium, de Nederlandse literatuur, zouden we eens een nieuw geluid horen? Nee, dit geluid was er in 1980 ook al. En dan denk ik, ja, kan dat er een keer uit? Snap je?
Dat frisse blik bedoel je?
Ja, dat ergert me heel erg, die een beetje die halsstarrigheid van hem daarover. En vooral ook omdat ik denk, ja, je blikt nu toch vanuit een oudere leeftijd terug op je jonge jaren, maar ook hoe hij zichzelf opvoert als jong personage, toch nog heel stoer. Er zit ook weinig zelfkritiek in.
Ironie. Ik vind het ironisch en tegelijkertijd ook, want dat vind ik juist wel scherp. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat heb je ook na een heftige ziekte, maar ook na heftige gebeurtenissen. En bij hem is het de dood van zijn moeder, dat je zelf geen gevaar meer ziet.
Mm-hmm.
En dat je gewoon van alles en nog wat doet. Dat we denken van, hoe kun je dat in godsnaam doen?
Hij is nergens meer
dat
bang
doet
voor.
Hij. Ja.
Nee, dat is volstrekt begrijpelijk.
En dat snap ik heel goed. Ja, dat vond ik helemaal geen rare scènes.
Ik ook niet.
En dat vond ik ook geen. Vond ik helemaal niet laat zien van hoe mannelijk je bent, maar je tegendeel.
Nou, hij laat ook gewoon zien wat zo'n groot verlies met
daar
iemand doet.
Hij is niet,
ja, precies. Ja. Hij is niet meer bang voor de dood. Hem kun je niks meer maken als hij tegen een boom knalt. Nou, dat zei zo. Dat is gewoon totale wanhoop beschreven. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel prachtig. Ja, die delen.
Ja, daar had ik helemaal geen enkel probleem. Ja,
toch een generatieconflict tussen.
Hebben we nu een gratis boek weg te geven?
Ja, precies.
Misschien,
wat is de
misschien
vraag,
moeten
Bart?
Jullie nog wat leven voordat je dat soort dingen begrijpt.
Over 10 jaar bespreken we dit boek nog een keer. Goed, we hebben een cadeau-exemplaar dankzij Ambo Antos. En de vraag daarover hadden we bedacht over zijn debuutroman. Moeten we daar nog zo vragen? Want die komt ook heel erg. Die verhaalstof daarvan over zijn jeugd en zijn schooltijd komt heel erg terug in dat middelste deel. Die roman heet Red ons Maria Montanelli. En de vraag is: naar welk personage verwijst Maria? Nee, naar welke persoon, goed zeggen, verwijst Maria Montanelli?
Nou, ik ben wel benieuwd.
Als u die vraag weet, Joke van Overbrugge en consorten, stuur vooral in naar info@zoom.info en dan win je een exemplaar van dit boek. Waarvan ik wel moet zeggen, om met iets positiefs af te sluiten, ik vind het een heel mooi omslag.
Ik vind het ook een mooi
ontzettend
omslag.
Ontzettend stijlvol.
Het is wel echt een doodsval.
Tegen
de schrijvers zeggen van hartstikke leuk dat je iets gedaan hebt. De grafisch ontwerper heeft wel zijn best gedaan.
Ja, als ik door de boekwinkel loop bij de Nederlandse literatuur, dan val ik soms bij een kramp van de omslagen. Maar dit vind ik echt heel erg stijlvol gedaan. Ja, iedereen er doorheen? Niemand iets meer te zeggen?
Nee.
Nou, mooi. Dat was hem. Ik had nog iets over...
Nee, we zijn klaar.
Zoveel voorbereidingswerk.
We zijn al dik over de tijd.
Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Volgende maand weer een aflevering.
Moet je ook nog mensen bedanken?
Nou, Joost bedankt.
Antos bedankt. Van harte. Jongen.
We gaan eruit met een klapper.
Oké.
Bedankt en tot de volgende aflevering.
Dag.